Het jaarthema is samen gemeente zijn. En onze jaartekst staat in 1 Korinthe 12, vers 27. Hij zegt, samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Samen gemeente zijn. Samen een gemeenschap vormen. Want samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Je bent iets samen, maar je bent ook iets alleen. En daar is balans tussen. Samen vormen het lichaam van Jezus waarvan hij het hoofd is. Maar wat betekent dat nou? En vanmorgen wil ik heel graag met jullie verder nadenken over de kerk als gemeenschap. Waar het vandaan komt, waar het op gebaseerd is en wat het ook voor ons betekent, ook hier in Roermond. En Gods droom voor de mensheid is een leven in gemeenschap. In eenheid met hem en met elkaar. Er is in ons een diepe innerlijke behoefte aan een allesomvattende intimiteit. Om te kennen en gekend te worden. Om te begrijpen en begrepen te worden. En we rouwen om de intimiteit die we in de schepping hadden meegekregen en verloren is gegaan. Het doet ons verdriet dat die gave verloren is gegaan door onze rebellie. En onze hoop is gevestigd op het nieuwe paradijs, op herstel van gemeenschap door verlossing. En alleen daardoor zullen we weer in eenheid en in gemeenschap kunnen leven, zowel hier als in de eeuwigheid. De vorige keer ben ik begonnen met dit onderwerp en daar heb ik de volgende preeklijn gevolgd. We hebben de vorige keer als eerste stilgestaan bij het feit dat God een God is van gemeenschap. En dat blijkt al in de eerste drie versen van Genesis 1, de eerste drie versen van de Bijbel. En vervolgens hebben we bij stilgestaan dat we gemaakt zijn naar het beeld van God om in gemeenschap met God ook en met mensen te leven. Waarvan hij ook gezegd heeft, laat ons mensen maken naar onze gelijkenis. Vervolgens hebben we stilgestaan ook bij de catastrofe van de zondeval en de gevolgen die dat heeft gehad voor de gemeenschap met God en met elkaar. De gevolgen die het heeft gehad in al onze relaties. We hebben ook gekeken naar het kruis, wat dat herstel heeft gebracht aan gemeenschap met God en met elkaar. En tenslotte ook over het ontstaan van de kerk als gemeenschap. En de vorige keer hebben we de eerste drie punten behandeld en punt 4 en 5 ook gedeeltelijk. Maar ik wil dat daar ook weer verder oppakken en nog wat verder inzoomen. Om ook dat door het verlossingswerk van Jezus het weer mogelijk is geworden om in gemeenschap met God te leven en met elkaar. En dat God ook die nieuwe gemeenschap aan het bouwen is. Dus we zullen daar vanmorgen op verder werken. En ik wil dat doen aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel uit Johannes 17. Het welbekende hogepriestelijk gebed. En daarvan de versen 20 tot 26. En ik zal u die voorlezen vanuit de Bijbel. En alle andere sheets die heb ik straks of alle andere teksten heb ik op sheet staan. Handelingen 17 vanaf vers 20 tot 26. En dan zegt Jezus, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door een woord in mij zullen geloven. Opdat ze alle één zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hen de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn op de wereld erkent dat u mij gezond hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil ook waar ik ben, dat ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. En opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb aan uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Tot zover. Zo nog een moment bidden als we zo dit ook gaan overdenken. Vader, we danken u wel voor dit kostbaar woord. Want we in alle vrijheid ook kunnen bezitten. Wat we het kunnen lezen. Wat we zo ook deze morgen ook zo samen willen overdenken. En we willen zo bidden, Vader, dat u dat woord ook echt tot leven brengt. Dat kunnen we niet zelf. Maar we willen zo bidden dat u met uw levendmakende geest zo in onze harten werkt. Wilt u zo zegenen en spreken en dan luisteren, Heer. In Jezus' naam vraag u dat. Amen. Op de puinhopen van de oude gemeenschap, wat al begon ook bij de zondeval. Op die puinhopen wordt een nieuwe gemeenschap gebouwd. En onze God is een God van liefde. Hij houdt ontzettend veel van mensen. En hij heeft zijn eeuwige plan om een gemeenschap te bouwen nooit opgegeven. En Gods plan om een nieuwe gemeenschap te bouwen, die wordt vervuld door het kruis. En in het hele plan ook speelt Israël een belangrijke rol. En in het middelpunt van de geschiedenis, op die brokstukken van de menselijke gemeenschap, rijst de vorm op van het kruis. En die vorm van het kruis die duidt op twee belangrijke aspecten. Die verticale balk en die horizontale balk. En die verticale balk staat symbool voor de relatie die met God hersteld wordt door het kruis. En dat de gemeenschap met God weer mogelijk is geworden. En die horizontale balk is de relatie die hersteld wordt met onze medemens door datzelfde kruis. En dat gemeenschap weer mogelijk is geworden en herstel weer mogelijk is geworden tussen mensen onderling. En deze gemeenschap, de gemeente, de kerk is de droom van God. En Gods plan om een nieuwe gemeenschap te bouwen wordt vervuld aan het kruis. En de voortekenen van deze droom van God om dicht bij de mensen te zijn, om deel uit te maken van de gemeenschap, die kun je in het Oude Testament al zien. Als het volk van Israël Egypte verlaat, dan gaat God met hen mee. Overdag is hij daar in een wolkkolom en 's nachts in een vuurkolom. En als het volk op dezelfde plaats moest blijven, dan bleef die wolkkolom rusten op de tabernakel. En Mozes die krijgt de opdracht om die tabernakel te bouwen. En dan zegt God tegen hem in Exodus 29. Staat, en hij zegt, ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen. Ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid hebt, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere, hun God. En God zegt, ik zal in het midden van Israël wonen. God die wil wonen midden in zijn volk. En wat een wonder. Want als je ergens woont, dan maak je echt deel uit van de gemeenschap. Waar je woont, daar hoor je bij, daar ben je thuis. En God was niet even op bezoek. Nee, hij wilde wonen in hun midden. En bij de inwijding van die tabernakel, daar staat er in Exodus 40. Daar staat toen die dan klaar was en bij de inwijding staat. En toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de wolk erop bleef en de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vervulde. De heerlijkheid van God was in het midden en vervulde de tabernakel. En je ziet hier in het Oude Testament het verlangen van God om in de gemeenschap met het volk van Israël te leven. Bij hen te wonen. Maar het volk is hardnekkig en gaat telkens weer hun eigen weg. Het gaat even goed, ze zijn even onder de indruk, maar vallen dan toch weer vaak terug in oude gewoontes. En later, bij de bouw en de inwijding van de tempel in de tijd van Salomo, daar zie je iets soortgelijks terugkomen. Als Salomo aan het bidden is met een indrukwekkend gebed, moet het maar eens lezen in 2 Kronieken 6. Maar als hij dan aan het bidden is, dan zegt hij ook in het 18e vers, dan zegt hij, maar zou God werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Zie de hemel, ja, de allerhoogste hemel kan ik niet bevatten. Hoeveel te min dat huis wat ik gebouwd heb. En je ziet hier terecht de verbazing van Salomo. Zou God werkelijk bij de mensen wonen op de aarde? He? Niet even bezoeken, maar er wonen? En als je hierover nadenkt, dan is dat zo bijzonder, zo'n groot wonder. En aan het einde van het gebed van Salomo, dan laat God ook echt zien dat hij wil wonen bij de mensen. Aan het einde van dat gebed, daar staat er ook, toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. En de priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heer had het huis van de Heere vervuld. Zou God werkelijk bij de mensen willen wonen? En hier laat God zien dat dat werkelijk zo is. Maar hoe is het nu? Hier in Ramond staat er geen tempel. Maar de zegen is nog groter geworden. Het verlangen van God om te wonen bij de mensen heeft na het kruis nog grotere vormen aangenomen. En op de Pinksterdag, bij de uitstorting van de Heilige Geest, na de Pinksterdag woont God in iedere gelovige. Iedereen die zich bekeert, iedereen die tot geloof komt, iedereen die opnieuw geboren wordt, daar komt Gods geest in wonen. En Paulus die zegt dat ook in 1 Korinther 3 vers 16. Hij zegt, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Weet je dat niet? Ben je dat vergeten? Of is het misschien nog niet goed doorgedrongen? Weet je niet dat je Gods tempel bent en dat de Heilige Geest in u woont? God, die woont in jou als je tot bekering bent gekomen. En dat betekent een blijvende gemeenschap met God. Een permanente inwoning van God die nooit meer weggaat. God wil wonen bij de mensen. God die wil in gemeenschap leven met de mensen. Het is een ontzaggelijk groot wonder. Maar neem dit wonder in dankbaarheid en in geloof aan. In de laatste uren van Jezus' leven op aarde is Jezus met zijn discipelen bij elkaar. En worden in deze laatste uren worden er hele belangrijke dingen besproken. En in die laatste uren bidt Jezus voor zijn discipelen. En hij zegt in Johannes 17, vers 11. Dan zegt hij, ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. Ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, omdat ze één zullen zijn zoals wij. En Jezus die smeekt hier terecht de Vader, dat hij zijn volgelingen zou beschermen, zou bewaren. En daarmee bedoelt Jezus niet dat ze geen problemen zouden hebben. Of dat ze gevrijwaard zouden zijn van gevaar of armoede of vervolging. Nee, Jezus die bad hier dat ze beschermd zouden worden tegen verdeeldheid, tegen onvrede, tegen alles wat eenheid en gemeenschap teniet zou doen. En Jezus die smeekt hier de Vader, bewaar ze. Bescherm ze. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Datgene wat verloren gegaan is in het paradijs. Wat Jezus zou herstellen aan het kruis. En hij bidt de Vader dat dit beschermd zou worden. Het kan zo gemakkelijk aangevallen worden. En dit gebed van Jezus laat hier twee hele belangrijke aspecten zien. Het eerste is het belang van die eenheid. En het tweede ook die kwetsbaarheid van de eenheid. En de eenheid waar Jezus op bad was meer dan eensgezindheid. Het ging hier om de eenheid die diep in het wezen van God verankerd is. En die zijn oorsprong vindt in de relatie tussen de Vader en de Zoon. En Jezus beoogt hier een eenheid die niks minder is als de eenheid naar het voorbeeld van de relatie tussen de Vader en de Zoon. Wat een hooggegrepen gebed. En Jezus die vroeg hier om het herstel van de eenheid en de gemeenschap die bij de schepping aan de mensen was gegeven. Een eenheid naar het model van de drie-eenheid. We lezen in het 21ste vers. Er staat, opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, omdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Wat Jezus voor ogen heeft, is niet een eenheid en een gemeenschap die er een beetje op lijkt. Een soort afgezwakte kopie. Nee, Jezus maakt het hier heel groot en heel ruim voor ons. Hij bidt dat ze één zullen zijn, net zoals wij één zijn. En Jezus trekt het eraan gelijk, hij stelt het eraan gelijk. En wat een zegen, wat een genade is dat wij naar zo'n grote hoogte opgetrokken worden. Jezus bidt dat we net zo'n eenheid zullen hebben als de Zoon en de Vader. En dat is al bijzonder. Maar hij bidt dan ook nog dat zij in ons één zijn. Dat die eenheid die de Zoon en de Geest ervaren gedeeld wordt met mensen. Wat een grote zegen, wat een groot goed. En dit herstel van eenheid, dit herstel van gemeenschap, het heeft Jezus teweeggebracht aan het kruis. En het is bijna niet te geloven wat God wil. Dat die perfecte eenheid en gemeenschap die er is tussen de Vader en de Zoon, dat hij en ook de Heilige Geest, dat God die wil uitbreiden naar ons toe. Hij wil ons daarin betrekken. Hij wil ons daarin laten delen. Hij wil ons daarin onderdompelen. Wat een grote genade is dat. En die zorg van Jezus om eenheid en gemeenschap was niet alleen bedoeld voor de discipelen. Op dat moment, die op dat moment bij hem waren. Nee, Jezus die kijkt vooruit naar de toekomst. Naar alle gelovigen van alle tijden. En hij zegt in vers 20... En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door een woord in mij zullen geloven, opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En dit gaat over alle mensen die door de eeuwen heen verlost zijn door het evangelie. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. En Jezus wil dat zijn kerk op aarde de gemeenschap en eenheid zou zijn. Met de eeuwige gemeenschap en eenheid als groot voorbeeld. En Jezus vervolgt zijn gebed met een verklaring dat hij alles gegeven heeft wat we nodig hebben voor die eenheid. En hij zegt in het 22e vers: En ik heb hem de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij één zijn. En de sleutel voor die gemeenschap en leven in eenheid is dat Jezus ons de heerlijkheid heeft gegeven en dat wij die mogen zien. En wat is dat, dat hij die heerlijkheid heeft gegeven? Die heerlijkheid van God wordt het meest geopenbaard in zijn Zoon. Hoe geweldig God is. En er staat in het begin van het Johannes-evangelie, in Johannes 1, vers 14... Hij staat en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het meest wonderbaarlijke feit in de wereldgeschiedenis is dat de eeuwige, de almachtige, de alomtegenwoordige, de oneindige heilige Zoon van God, dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen en onder de mensen geleefd heeft, als iemand die in één persoon tegelijk God en mens was. Deze heerlijkheid is aan ons gegeven. Hij is dus hetgeen wat de basis is voor eenheid. En hij is het die in de kerk, die de kerk als gemeenschap mogelijk maakt. Als een kerk functioneert als een gemeenschap zoals God het bedoeld heeft, dan gaat daar een enorm getuigende kracht van uit. En zodanig dat echt ook mensen tot geloof komen. Als kerk sta je in je kracht als je daar bent waar God de kerk voor bedoeld heeft. Een gemeenschap waar mensen elkaar lief hebben en elkaar dienen en waar Jezus centraal staat. Als het en het hoofd is. In het voorgelezen gedeelte uit Johannes 17 staat: opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En twee versen zegt hij iets soortgelijks. En dan staat ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en een lief gehad hebt zoals u mij lief gehad hebt. Als wij één zijn, een gemeenschap vormen als kerk, één zijn met God, dan gaat daar een heel krachtig getuigenis van uit. En dat de wereld zal geloven en erkennen dat Jezus door de Vader gezonden is om de mensen te redden. En het is belangrijk om te beseffen wat we in handen hebben. Door te leven wie we zijn, Door te zijn wie we zijn in Christus hebben we zoveel impact dat mensen gaan geloven en erkennen dat Jezus de Zoon van God is. En ook in de toekomst zal gemeenschap een belangrijke rol blijven spelen. En in Openbaring, in het laatste boek in de Bijbel, kunnen we lezen dat de geschiedenis toewerkt naar het moment waarop alle gelovigen in de hemel verenigd zullen worden. Bij een hemel aan het eind in Openbaringen 21 vers 9 en 10 staat: en van de zeven engelen die de zeven schalen hadden vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en hij zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En toen voerde hij mij weg in de geest. Op een grote hoge berg liet hij mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En de engel die zegt: kom, ik zal je de bruid laten zien, de vrouw, het lam. En dat zijn de gelovigen, dat is de gemeente. En dan staat er in hetzelfde hoofdstuk, in het tweede en derde vers, er staat: en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die door een man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een stem, een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn en zal hun God zijn. Hier zie je dat weer opnieuw. Hè? De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Hier zie je in de volle kracht dat God de gemeenschap zoekt met ons en bij ons woont. En dit is permanent. En wat zal dat geweldig zijn, dat God bij ons zal wonen en dat we hem dan ook zullen zien. En dat God zelf zal bij hen zijn, staat er, en zal hun God zijn. Wat een bijzondere zegen is dat en wat een voorrecht en wat een vooruitzicht. En je ziet hier dat vanaf Genesis 1 tot Openbaringen 22, nou, openbaart God zich als de God van gemeenschap. God die vindt gemeenschap superbelangrijk. Als je ziet welke prijs God betaald heeft om de gemeenschap te herstellen, dan onderstreept dat hoe God dat ziet. En als God dat zo belangrijk vindt, dan kan het toch niet anders dan dat zijn volgelingen dat ook belangrijk zouden moeten vinden. En waaruit blijkt dat jij gemeenschap belangrijk vindt? Hoe uitzicht dat in jouw persoonlijke relatie met Jezus? Of waaruit blijkt dat jij de plaatselijke gemeenschappen, de christengemeente in Roermond, belangrijk vindt? Als je regelmatig niet komt in de eredienst of op de kring of op een andere gemeentelijke samenkomst in de gemeente, vind je het dan wel echt belangrijk? Of besef je misschien het belang nog niet zo? En de kring en onze gemeente zijn ook echt een plek voor gemeenschap om dat te leven en dat te beleven. En geen tijd, dat bestaat niet, hè? Geen prioriteit wel. Iedereen heeft evenveel tijd. Iedereen in de zaal hier, en ik ook, had afgelopen week 168 uur. En allemaal is evenveel tijd gegeven. Niemand heeft een paar uur minder gekregen afgelopen week. En niemand heeft een paar uur meer gekregen afgelopen week. Maar het gaat erom wat je met die tijd doet. En niet iedereen heeft dezelfde hoeveelheid energie. Maar het gaat erom hoe dat je je energie verdeelt. En het ook geeft aan die dingen die belangrijk zijn. Als bijna al je energie opgaat in je werk en geen energie meer hebt voor een eredienst of voor een kring, dan is het goed om naar je energieverdeling te kijken. En heb echt de moed om naar je eigen leven te kijken. En vraag je af, doe ik het wel goed? Vind ik die dingen echt ook belangrijk die God belangrijk vindt? En als je komt omdat het moet of dat het van je verwacht wordt, dan heeft dat heel weinig zin. Het moet echt ook van binnenuit komen. God wil heel graag dat we hem lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht wat in ons is. Met een onverdeeld hart van God houden. En als je van God houdt, dan wil je er toch ook gewoon bij zijn, of niet? En dan wil je toch ook elkaar dienen? En belangrijk om te bedenken dat als we dat doen waarvoor we geroepen zijn, dan zullen we ook pas echt in ons element zijn. En grote dankbaarheid vervult je leven. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn en dat overdenken? En dan zal ik zo ook afsluiten met gebed. Zullen we een moment stil zijn? Vader, wat is het toch een wonder dat u wilt wonen in ons midden. En dat u ook belooft dat daar waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En samen met Salomo verbazen we ons, Heere God, die ook zo zegt, zou God werkelijk bij de mensen willen wonen op aarde? Zie de hemel, ja, de allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Maar we willen u verdanken dat u in ons midden wil wonen. We danken u dat u met uw Heilige Geest in ons woont. En Vader, help ons ook om dat te beseffen. Hoe belangrijk gemeenschap is. En dat u ons geroepen hebt, ieder van ons, om gemeenschap te hebben met u en met elkaar. En Vader, ik wil u zo bidden of u ons zo helpt als kerk, als gemeente, om hierin te groeien. En dat dat een volle tot bloei mag komen, Heere God. En we willen u zo prijzen dat u een God bent van gemeenschap. Amen.